Andere Achterhuizen nu. Dat is een multimediaal documentair project. Wij kennen natuurlijk allemaal Anne Frank, het achterhuis van Anne Frank. Maar er waren nog 28.000 Joden die ook ondergedoken zaten in de Tweede Wereldoorlog. 3.000 daarvan leven nu nog steeds. En zij zijn geïnterviewd in een boek en op een site door Peter Henk Steenhuis en Marcel Prins. Marcel is hier, maar we gaan eerst even luisteren naar een fragment van een onderduiker van de site.
Mijn vader die is mij één keer kunnen opzoeken in de onderduik in Grubbevorst. Mijn vader die zat op dat moment dus in Helden ondergedoken. En die heeft heel spoedig nadat hij ondergedoken was de fiets genomen en is die naar Grubbevorst komen fietsen. En we zijn in de omgeving van Grubbevorst, naar de hei heet dat daar, dat is een soort een deel van de Peel. Hè. Zijn we daar gaan fietsen, het was mooi weer. En we zijn langs de berm gaan zitten en hij heeft mij vastgenomen. Ik heb eigenlijk dat moment ervaren als veel dichter bij mijn vader zijn dan toen wij nog thuis gewoon in Amsterdam woonden. Want dat was het voor mij, de strenge vader. En ja, op die middag heb ik een heel ander gevoel gehad. Een veel warmer gevoel. Ja, verder, na die fietstocht heeft hij me weer teruggebracht. Want toen moest hij dus weer naar zijn eigen adres terug. Toen heeft hij afscheid genomen. Ik denk met woorden van, ik kom binnenkort weer terug. Maar dat is dus nooit gebeurd. Ja.
Wie hoorden wij hier, Marcel?
Dit was Michel Goldsteen. En Michel Goldsteen zat ondergedoken bij een boerenfamilie in Grubbevorst, bij de familie Telen. En die familie wist in eerste instantie eigenlijk helemaal niet dat ze een Joodse jongen in huis hadden. Maar toen, toen zijn vader uiteindelijk opgepakt werd en die vader dus ook niet meer op bezoek kwam in Grubbevorst, toen moesten ze dat wel vertellen aan die familie. En die familie is heel goed geweest voor Michel.
Het zijn allemaal stuk voor stuk ontzettend mooie, korte verhaaltjes. Want luisteraars, al deze verhaaltjes, althans op de site, zijn van dit soort mooie lengte. Hoe ben jij op het idee gekomen om dit te gaan doen?
Nou, ik wilde heel graag een documentaire maken over het onderduikverhaal van mijn moeder. En toen ik me daarin ging verdiepen, ging verdiepen in andere onderduikverhalen, toen zag ik dat er zo'n enorme verscheidenheid was aan hoe die ervaringen waren, dat ik dacht, eigenlijk wil ik daar meer van maken dan alleen dat ene verhaal. Mm-hmm. En toen ben ik gaan samenwerken met een ontwerper en een schrijver, Peter Henk Steenhuis en Marcel van der Drift. En toen hebben we gezocht naar een oplossing waarbij die verhalen op een eigenlijk voor een breed publiek toegankelijk gemaakt konden worden. En toen zijn we op die website gekomen en op het boek. En samen vormt dat één geheel.
En de site is ook ondersteund met animaties?
Ja, op de site, de interface is een kaart van Nederland. En die staat vol met stippen. En iedere stip staat voor een kort fragment uit zo'n onderduikverhaal. En als je zo'n stip aanklikt, dan hoor je het verhaal. En je ziet ook het verhaal op een hele eenvoudige manier geanimeerd. En als je iets meer wilt weten over dat verhaal, dan kun je ook in een andere laag van de site doorklikken. En dan kun je lezen wat de context van dat verhaal was. En soms zijn er ook meer animaties.
Laten we nog even op zo'n fragment klikken.
Nou, de bevrijding kwam. En toen zeiden ze tegen me, nou, zeg nu maar hoe je heet, want de oorlog is voorbij. Maar ik had mijn tante in Haarlem beloofd. Ik zou nooit mijn naam zeggen. En als ik iets beloof, dan doe ik dat ook niet. Ze hebben gesmeekt. Ze hebben geslagen. Ze hebben, nou, van alles geprobeerd. Ik zei, ik weet het niet. Ik weet niet meer hoe ik heet. Maar in mezelf zei ik, ik heet Jackie Eljon. Want ik wist het wel. En in Westerbork kwamen allemaal lijsten uit van kinderen die weer opdoken. Maar mijn naam stond er natuurlijk niet bij, want ik was onbekend. En toen op een gegeven moment was er gezegd, er zit daar een jongetje, dat weet zijn naam niet meer. Maar we moeten kijken of we zijn ouders kunnen vinden. Want in Westerbork waren natuurlijk een heleboel mensen die kinderen hadden en die niet meer terugkwamen, die vermoord waren. Er was een verpleegster van het Rode Kruis, heeft me achter op de fiets meegenomen naar een Rode Kruispost in Sneek. Nou, dan kwam ik in een lokaal met allemaal heel streng kijkende dames en heren. En toen werd er op een gegeven moment gezegd van, kreeg ik een duw in mijn rug, ga maar naar je mami toe. Ik had er al gezien met binnenkomen, dat is het. Ja, maar ik mocht niet naar haar toe. Ik moest bij nummer 1 beginnen. Nou, er zaten 20 kaalgeknipte vrouwen op een rij. Ze zaten ongeveer op de 17e plaats. Tegen het einde van de rij. Nou, toen sprong ik bijna op schoot. Ja. Waar ik al die jaren naar verlangd had. En ineens was ze er. Ik heb me nooit meer zo een met haar gevoeld als op die dag in dat lokaal in Sneek.
Ze zijn echt zo ontzettend echt, hè?
Ja, maar ze zijn ook echt. En ik heb dus inderdaad een aantal mensen, 15 mensen gesproken voor dit boek en voor de website bijna 25. En wat mij ook opviel inderdaad, als je met ze spreekt, dan lijkt het wel alsof de tijd als een harmonica in elkaar schuift. En al die herinneringen die komen heel erg boven. En wat ik aan dit fragment van Jack Elion zelf heel bijzonder vind, is dat het heel erg samenbalt wat er eigenlijk gebeurde in zo'n onderduik. Want ondanks dat al die fragmenten zo verschillend zijn, Jack Elion heeft overleefd doordat hij zijn identiteit totaal heeft af moeten leggen. Dus hij heeft een nieuwe naam aangenomen en is zich daar helemaal in gaan leven in die naam. En hij heeft ook zijn tante beloofd van ik zal nooit mijn eigen naam zeggen. En dat heeft hij zo letterlijk volgehouden dat ook na de bevrijding dat hij weigerde zijn naam te zeggen. Dus eigenlijk een hele nieuwe identiteit aangenomen. En wat ik ook, dat zie je ook in heel veel van die verhalen terug, is dat die relaties tussen ouders en kinderen zo verstoord zijn geraakt. En dat is een van de meest schrijnende dingen die mij troffen.
Maar het legt het met dit medium ook echt weer ontzettend bloot. En dat vind ik het mooie van dit project. Dat het inderdaad, het is zo vers. Je klikt met een volkomen nieuw medium als internet zoiets aan. Dus inderdaad, die tijd schuift in elkaar. En het is alsof het gisteren was.
Ja. Ja, en dat heeft mij ook eerlijk gezegd wel verbaasd, hoor. Want ik dacht, mensen moeten misschien heel erg zoeken naar de woorden weer of naar de details. Maar sommige van die details die zijn blijkbaar zo ingesleten dat ze ook heel makkelijk weer terug te halen zijn. En dat trof mij ook absoluut.
En je hoort in alle verhalen, hoor je de ontroering, de pauzes in het praten van mensen.
Ja, nou, het is wel zo dat ik ook gezocht heb. In ieder interview zitten een aantal momenten die enorm beeldend waren. En dat zijn ook wel de fragmenten die ik gekozen heb om op de website te publiceren. En sommige fragmenten die ook mensen misschien wel helder voor de geest vonden, maar soms wat minder beeldend waren of meer in het hoofd zich afspeelden. Mm-hmm. Die hebben we natuurlijk opgeschreven. En dus op die manier hoop ik ook dat als mensen het boek lezen en fragmenten horen op de site, dat ze dat ook in elkaar kunnen schuiven.
En hoe zien de animaties eruit op de site? Bijvoorbeeld bij dit verhaaltje van net?
Ja, bij dit verhaal van net. Ze zijn allemaal, eigenlijk alle animaties zijn bijzonder eenvoudig. Het zijn pentekening met een kroontjespen, dus echt door Marcel van der Drift met inkt getekend. En wat je ziet is een hele opbouw van de tekening, maar alleen soms een detail. Dus je ziet dan bijvoorbeeld wel een hand die liefkoosd opgebouwd worden, maar de tekening staat er eigenlijk al. Of bijvoorbeeld zoals in het verhaal van Michel Goldsteen, dat je hoort een contact met zijn vader. Het enige wat je dan geanimeerd ziet is dat ze even tegen elkaar aanleunen. Maar het is niet zo dat er echt, zoals bij een tekenfilm, dat er een soort doorlopende actie plaatsvindt. Dat is niet zo.
Nee, want het vraagt natuurlijk om een enorme soberheid.
Ja, het is heel sober. Het is eigenlijk meer een hele eenvoudige strip die meebeweegt met wat je hoort vertellen.
En hoe is het boek opgebouwd?
Het boek is opgebouwd uit 15 verhalen. Dus 15 mensen die geïnterviewd zijn. En dat zijn verhalen van ongeveer 4.500 woorden. Mm-hmm. Een pagina of 20. En van oorsprong waren het interviews van ongeveer 20.000-25.000 woorden. Dus interviews die ik gehouden heb van een uur of drie. En Henk Steenhuis kreeg dan een transcriptie van dat interview. Ja. En heeft ze in elkaar geklonken tot verhalen. En dan stuurde hij ze weer terug naar mij en ik weer naar hem. En uiteindelijk kwamen we er zo samen uit. Hij is een echte schrijver, ik niet. En hij heeft er dus echt hele mooie verhalen van gemaakt.
En zijn er ook nog mensen die afgehaakt zijn tijdens het proces?
Nee, helemaal niemand. Eigenlijk een van de dingen waar ik heel erg blij mee was, heb het meest zenuwachtig over gemaakt, is je krijgt natuurlijk een hele intieme geschiedenis te horen van iemand. Dan schrijf je dat op. Dat wordt natuurlijk ingedikt. Je maakt er geluidsfragmenten van, tekeningen bij. En dat ja, dat geef je dan weer terug en dat laat je zien. En ik heb me daar wel zorgen over gemaakt of als de mensen dat teruglazen of het nog wel of zij zichzelf er nog in zouden herkennen. En waar ik ontzettend blij mee was, is dat tijdens de boekpresentatie in het Joods Historisch Museum afgelopen zondag, dat ze er bijna allemaal waren. En ja, het was heel, ja, het hele proces was heel positief ervaren hebben. En dat ja, vond ik een enorme voldoening geven. Daar was ik heel erg blij mee.
De site, noem hem nog even.
Het is www.andereachterhuizen.nl.
En het boek is uitgegeven bij?
Atheneum Pollak en Van Gennep, een van de mooiste fondsen van Nederland.
Dat kunnen we wel stellen, zeker nadat dit boek is uitgegeven.
Dank je wel. Ja.
Maar het is een. Ik weet je, ik wil jou iets laten beloven. Wil jij voor ons, voor Holland Doc, van misschien één of twee van deze verhalen een radiodocumentaire maken?
Dat zou ik ontzettend leuk vinden om te doen. Zeker.